SBS Dutch. Woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip.
Nederland telt meer dan 700 monumentale groene en dikwijls gasvrije erfgoederen die in eigen land, maar ook in het buitenland, onbekend zijn. De toeristische potentie en mogelijkheden van dit erfgoed wordt daarom nog lang niet optimaal benut, als gevolg van het ontbreken van samenhang en samenwerking in deze erfgoedbranche. Ik sprak hierover met René Dessing, directeur van Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen.
Een groot deel is in particuliere handen. Een deel wordt benut als kasteelmusea en daar hebben we er 55 van. Een deel is in eigendom of in beheer van natuurorganisaties zoals Staatsbos, Natuurmonument. En wij onderscheiden zo'n 80 huizen die in allerlei vormen van horeca worden benut. Dus dat kunnen hotels zijn, conferentiecentra, evenementenlocaties, besloten dinerlocaties, noem het maar op, restaurants niet te vergeten. En natuurlijk is daar een deel van in handen van mensen met bijvoorbeeld een horeca-achtergrond.
Ja.
En dat zijn geen historici. Dus een deel daarvan zou vanuit de historische gedachte nog wel wat marketing kunnen bedrijven, als je het even zo kan zeggen.
Ja. En Nederland wordt vanuit het buitenland niet gezien als een kasteelland.
Nee, en dat is iets waar de SKBL, mijn stichting, samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme, nu toch wel werk van aan het maken is. Want het is natuurlijk absurd dat je in een land leeft waar misschien wel 700 buitenplaatsen en kastelen zijn. En waar niemand in Europa of daarbuiten überhaupt maar een seconde denkt aan Nederland in relatie met dat erfgoed. Terwijl we ontzettend veel hebben. En in het Amsterdamse verhaal met die Amsterdamse buitenplaats, waarover ik je wel een keer eerder heb gesproken.
Ja.
Dat is zo'n uniek en Hollands verhaal. Daar zouden we veel meer mee kunnen doen dan nu het geval is.
En hoe zou dat dan moeten gebeuren?
Nou, ik denk verbinding. Iets wat wij natuurlijk in die SKBL al zoeken, is het ontsluiten van informatie, het bekendmaken van dingen die er zijn. Het uitleggen dat al die huizen in de verbinding in historisch opzicht met elkaar verbonden zijn. Dat voortkomt uit een tijd en uit een wereld waarin die huizen eigenlijk allemaal representanten zijn van een bepaalde elite. En nu eigenlijk cultuurerfgoed is geworden. Nou, dat verhaal, die verbinding ook tussen stad en land meer inzichtelijk maken. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En daar zijn we nu langzamerhand in Nederland voor de partijen nu al wakker. Ik heb binnen de stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen in maart voor het eerst in de geschiedenis van Nederland een bijeenkomst georganiseerd van alle directeuren van Nederlandse kasteelmusea. Ik bedoel, je kunt het je bijna niet voorstellen.
Nee, je zou zeggen dat moet eerder gebeurd zijn, maar dus duidelijk niet. Wat kwam daar uit?
Ja. Nou, we gaan nu voor met geld van het Mondriaanfonds, die stimuleert, dat is een overheidspot die allerlei onderzoek in het publieksbereik betaalt en financiert. We gaan nu met dat geld een landelijk onderzoek doen, digitaal, naar publieksbeleving en kasteelmusea. Gewoon mensen vragen van wat vindt u nou van Duivenvoorde en Hofwijk en wat mist u daar of waarom gaat u er naartoe? Dat is al een heel belangrijk gegeven om meer bekendheid ook en ook uit te vissen waarom mensen wel of niet komen. Uiteindelijk zijn we in die stichting waar ik directeur van ben eigenlijk ook wel heel erg bezig om al die verschillende partijen meer met elkaar in gesprek te brengen. Dat is natuurlijk iets wat het feit dat het zo onbekend is komt voor een groot deel omdat de belangengroepen zo gefragmenteerd zijn en dus nooit met elkaar zijn aangesloten.
Ja, ja. Je noemde voorheen het gebrek aan historici. Dat zal natuurlijk een enorme rol spelen als je iets wil marketing.
Het gebrek aan historische kennis.
Ja.
Dat zit bijvoorbeeld bij die kasteelmusea best wel, is dat op orde, maar daar is soms het gebrek aan marketing en bijvoorbeeld alleen al het ontsluiten van informatie, ook in Engels, Duits en Frans, een gegeven wat voor de hand ligt, maar lang niet altijd gebeurd is. En we zijn natuurlijk op twee fronten tegelijk bezig. Want ook in Nederland is dit erfgoed heel erg onbekend. Maar ja, als je nauwelijks informatie in het Engels of Duits op de website zet, ja, dan komt er ook nooit iemand uit het buitenland naar dit erfgoed kijken.
Nee.
Dat is waar onze stichting zich nu wel voor inspant, is om te kijken in hoeverre we ook een digitaal portaal kunnen gaan inrichten waar gewoon informatie in het Engels en het Duits te vinden is. Ja, en als jij in Engeland of in Duitsland of in Australië ineens een website ziet met 100 plekken waar je naartoe kan, dan denk je, god, dat is leuk, dan ga ik eens een weekje, dan doe ik dat en dan doe ik dat en dan ga ik daar overnachten, et cetera, et cetera. Ja, dan komt iets op gang.
Ja, want een kasteelovernachting is wel heel bijzonder.
Ja. En daar hebben we in Nederland, we hebben een prachtige Duin en Kruidberg, we hebben Groot Warnsborn, we hebben de Havikshorst, we hebben dadelijk het te openen park Broekhuizen in Leersum. Prachtig, dat wordt een heel luxueus geheel, midden in een bosrijk gebied. En zo zijn er Château Sint-Gerlach en alle andere huizen van Camille Oosttegel. Het zijn allemaal plekken waar je midden in de natuur in een fantastische ambiance kan overnachten.
Ja. Welk kasteel is volgens jou iets waarvan je zegt, nou, dat snap ik nou niet, dat ze daar niks aan gedaan hebben. Dat werkt fantastisch, daar moet iedereen van weten.
Ja, weet je, het is natuurlijk in vergelijking met Engeland, waar veel meer grond, waar veel meer omzet, waar veel meer ook interieurs en groot grand zou je dan kunnen zeggen.
Ja.
Dat verhaal is in Nederland minder aanwezig. Maar onze wisselwerking met de natuur, de architectuur ook, de eeuwenoude plekken die er soms zijn, die soms teruggaan tot de 13e en 14e eeuw, maar heel veel tot de 17e eeuw. Dat verhaal, je moet in wezen in Nederland eigenlijk die verbintenis tussen dat stadsverhaal en dat platteland zoeken. En daarin beleef je eigenlijk de metropool Amsterdam bijvoorbeeld, die er in de 17e eeuw al was, doodweg omdat al die Amsterdamse kooplieden het omringende land in Amsterdam en omgeving gewoon in eigendom en in bezit hadden. Het was allemaal particulier grondbezit. Ja. Het leuke is, Anneke, 7 november verschijnt een nieuw boek. Ik heb, zoals je al een keer eerder hebt verteld, een boek over de Amsterdamse buitenplaats geschreven. Mm-hmm. Maar 7 november komt mijn boek over de Haagse en Leidse buitenplaatsen uit. Ja. En daarin leg ik uit allerlei verhalen van adel, hoge ambtenaren zoals Cats en Huygen. Maar ook gewoon over burgers die succesvol waren in en omgeving Den Haag. De bouw van Huis ten Bosch, Duivenvoorde, Hofwijk. Een fascinerend gebied wat in wezen, als je het vergelijkt met Amsterdam, een totaal andere biotoop is dan dat koopmansverhaal van het Amsterdamse. En dat maakt het dan wel weer zo fascinerend. Allemaal in het gewest Holland.